Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Normaal gezien gaan we bij het begin van het programma al eens gemakkelijk binnen in het Apostolische Paleis, zeg maar het werkterrein van Paus Franciscus. Maar vandaag gaan we dat niet doen. We gaan onmiddellijk overgaan naar het Sint-Pietersplein, want daar heeft Paus Franciscus op woensdag 15 mei de generale audiëntie gehouden. En natuurlijk willen we ook tijdens deze marathon de mogelijkheid hebben om even te luisteren naar de Heilige Vader en naar zijn catechese. U kan trouwens in de loop van het programma nog altijd laten weten hoe u Radio Maria in de wereld wil helpen steunen, in het bijzonder voor onze marathon, die we dus willen richten tot het Midden-Oosten en tot Azië. U kan ons bellen op 016 41 47 47. Woensdag 15 mei dus de generale audiëntie en tevens een catechese van Paus Franciscus in het kader van de catechese-reeks over de deugden en de ondeugden. Ondeugden werden eerst behandeld en de paus is ondertussen aangekomen aan de zogeheten derde theologale deugd, de liefde of de caritas. Daarna, na de catechese van Paus Franciscus, beginnen we met de vertaling van een nieuw document, belangrijk document ook, Spes non confundit. En dat is de titel van de inwijdingsbul die gepubliceerd is. Zeg maar een soort van pauselijke wet, kan je zeggen. Een wettekst, een stichtingstekst voor de opening van het jubeljaar, dat natuurlijk in 2025 zal plaatsvinden. Belangrijk document voor deze tijd, voor de kerk. En daar gaan we zo meteen ook blijven bij stilstaan. We luisteren eerst naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van 15 mei.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi parleremo della terza virtù teologale, la carità.
En vandaag zullen we het hebben over de derde theologische deugd, de liefde. De andere twee, laten we dat onthouden, waren geloof en hoop. En vandaag zullen we het over de derde hebben, de liefde. Het is het hoogtepunt van de hele weg die we hebben gevolgd met de catecheses over de deugden. Denken aan de liefde verruimt onmiddellijk het hart, verruimt de geest. Laat ons lopen naar de geïnspireerde woorden van Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. Aan het einde van die prachtige lofzang haalt Paulus de triade van de theologale deugden aan en roept uit: daarom blijven nu deze drie over. Geloof, hoop en liefde, maar de grootste van alle is de liefde. En Paulus richt deze woorden tot een gemeenschap die verre van volmaakt was in de liefde. De christenen van Korinthe waren nogal twistziek. Er was een interne verdeeldheid. Er waren mensen die deden alsof ze altijd gelijk hadden en niet naar anderen wilden luisteren, omdat ze hen als minderwaardig beschouwden. Aan deze mensen herinnert Paulus eraan dat de liefde opbouwt. En vervolgens vermeldt de apostel een schandaal dat zelfs het moment van de grootste eenheid van een christelijke gemeenschap raakt. Namelijk het avondmaal, de viering van de Eucharistie. En zelfs daar heerst verdeeldheid. En zijn er mensen die ervan profiteren om te eten en te drinken met uitsluiting van hen die niets hebben. En hierover velt Paulus een streng oordeel. Wanneer u dan samenkomt, is er bij u geen sprake meer van het nuttigen van het avondmaal van de Heer. U hebt een ander ritueel dat heidens is. Het is niet het avondmaal van de Heer. Wie weet vond niemand in de gemeenschap van Korinthe dat ze gezondigd hadden en klonken die harde woorden van de apostel een beetje onbegrijpelijk voor hen. Ze waren er waarschijnlijk allemaal van overtuigd dat ze goede mensen waren. En als ze werden ondervraagd over de liefde, dan zouden ze hebben geantwoord dat de liefde zeker een belangrijke waarde voor hen was. Net als vriendschap en familie. En zelfs vandaag de dag ligt de liefde op ieders lippen. Op die van veel van de influencers en in de refreinen van vele liedjes. We praten veel over de liefde. Maar wat is de liefde? Wat is de liefde, lijkt Paulus aan zijn christenen in Korinthe te vragen. Niet de liefde die omhoog gaat, maar de liefde die van beneden, naar beneden komt. Niet de liefde die neemt, maar de liefde die geeft. Niet de liefde die de schone schijn ophoudt, maar de liefde die verborgen is. En Paulus is bezorgd dat er in Korinthe, zoals ook onder ons vandaag, verwarring heerst. En dat er van de theologale deugd van de liefde, die enkel van God komt, eigenlijk in werkelijkheid geen spoor te bekennen is. En ook al verzekert een ieder in woorden dat ze goede mensen zijn, dat ze van hun familie en vrienden houden, in werkelijkheid weten ze zeer weinig over Gods liefde. Christenen in de oudheid hadden verschillende Griekse woorden om liefde te definiëren. En uiteindelijk ontstond het woord agape, dat wij normaal vertalen als naastenliefde. Want in werkelijkheid zijn christenen in staat tot alle liefdes van de wereld. Ook zij worden verliefd, min of meer zoals het iedereen overkomt. Ook zij ervaren de vriendelijkheid die bij vriendschap hoort en ook zij ervaren vaderlandsliefde en universele liefde voor de hele mensheid. Maar er is een grotere liefde, een liefde die van God komt en op God gericht is, die ons in staat stelt om God te beminnen, zijn vrienden te worden, die ons in staat stelt onze naaste lief te hebben zoals God hem lief heeft. Met het verlangen de vriendschap met God te delen. En deze liefde vanwege Christus brengt ons naar waar we menselijkerwijs niet zouden gaan. Het is een liefde voor de armen, voor datgene wat niet geliefd is, voor hen die niet van ons houden en niet dankbaar zijn. Het is liefde voor iemand waar niemand lief zou hebben. En zelfs voor de vijand. Zelfs voor de vijand. Dit is theologaal. Dit komt van God, het werk van de Heilige Geest in ons. En Jezus verkondigde in de bergrede, als jullie van hen houden, die van jullie houden, wat voor dankbaarheid is jullie dan verschuldigd? Zelfs zondaars houden van hen, die van hen houden. En als jullie goed doen aan hen die goed doen aan jullie, hoe dankbaar moeten jullie dan zijn? Ook zondaars doen hetzelfde. En hij besluit: maar heb uw vijanden lief. Wij zijn gewend om kwaad te spreken van onze vijanden. Heb uw vijanden lief. Doe goed en leen zonder ergens op te hopen. En uw beloning zal groot zijn en u zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is genadig jegens de ondankbaren en de goddelozen. Laten we dit onthouden. Heb in plaats daarvan je vijanden lief. Doe goed en leen uit zonder ergens op te hopen. In deze woorden wordt liefde onthuld als een theologale deugd en krijgt het de naam carita, caritas. Liefde is caritas. We beseffen meteen dat het een moeilijke liefde is. Ja, zelfs onmogelijk om te beoefenen wanneer je niet in God leeft. Onze menselijke natuur maakt dat wij spontaan houden van wat goed en mooi is. In naam van een ideaal of een grote genegenheid kunnen we zelfs vrijgevig zijn en heldendaden verrichten. Maar Gods liefde gaat verder dan deze criteria. De christelijke liefde omarmt wat onaantrekkelijk is. Zij biedt vergeving wanneer het zeer moeilijk is om te vergeven. Hoeveel liefde is er nodig om te vergeven? Christelijke liefde zegent hen die vloeken. Terwijl wij gewend zijn om wanneer we geconfronteerd worden met een belediging of een vloek, te reageren met een andere belediging, met een andere vloek. Het is een liefde die zo stoutmoedig is dat het bijna onmogelijk lijkt. En toch is het het enige dat van ons zal overblijven. Liefde is de nauwe poort waar we doorheen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar op de avond van het leven zullen we niet worden beoordeeld op generieke liefde. We zullen juist worden beoordeeld op caritas. Op de liefde die we in de praktijk hebben gebracht. En Jezus vertelt ons dit zo mooi. Waarlijk, ik zeg u, wat ge ook gedaan hebt voor een van de geringsten van mijn broeders, dat hebt gij voor mij gedaan. En dit is het mooie, het grote van de liefde. Avanti e coraggio. Voortwaarts en moed. Aldus paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 15 mei. Mooie woorden van de Heilige Vader en waarschijnlijk ook het besluit, denk ik, van deze reeks. Misschien dat er nog een slotcatechese komt, maar dat wordt dan even vooruitkijken naar een volgende catechese die we uiteraard ook voor u zullen volgen. En zoals beloofd gaan we dus kijken naar dat document dat gepubliceerd is door Paus Franciscus en dat te maken heeft met het jubeljaar 2025, Spes non confundit, de inwijdingsbul van het jubeljaar 2025. De Heilige Vader die zegt ons het volgende. Spes non confundit, de hoop stelt niet teleur. Een passage uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, vers 5. In het teken van de hoop geeft de apostel Paulus de christelijke gemeenschap van Rome moed. Hoop is tevens de centrale boodschap van het komende jubeljaar, dat volgens de oude traditie elke 25 jaar door de paus wordt aangekondigd. Ik denk daarbij aan alle hoopvolle pelgrims die naar Rome zullen komen om het heilig jaar te beleven, en aan hen die niet in staat om de stad van de apostelen Petrus en Paulus te bereiken, het zullen vieren in de particuliere kerken. Mogen het voor allen een moment zijn van levende en persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus, de deur van het heil. met Hem die de kerk de opdracht heeft altijd, overal en aan allen, Hem te verkondigen als onze hoop. En iedereen hoopt. In het hart van ieder mens leeft hoop als een verlangen en verwachting van het goede, terwijl we niet weten wat morgen zal brengen. De onvoorspelbaarheid van de toekomst geeft echter aanleiding tot soms tegenstrijdige gevoelens. Van vertrouwen tot angst. Van sereniteit tot moedeloosheid. Van zekerheid tot twijfel. We ontmoeten vaak ontmoedigende mensen die de toekomst met scepties en pessimisme tegemoet zien. Alsof niets hen geluk kan bieden. Mogen het jubeljaar voor iedereen een gelegenheid zijn om de hoop te doen herleven. Het woord van God helpt ons om de redenen hiervoor te vinden. Laten we ons laten leiden door wat de apostel Paulus schreef aan de christenen van Rome. Gerechtvaardigd dus door het geloof hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook, door het geloof, toegang tot deze genade waarin wij staan en waarop wij ons beroemen, vast in de hoop van de heerlijkheid van God. De hoop stelt dus niet teleur, want Gods liefde is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Passage dus uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 2 en vers 5. Paulus stelt hier veel punten ter overweging voor. We weten dat de brief aan de Romeinen een beslissende stap is in zijn evangelisatieactiviteit. Tot dan toe had hij dat gedaan in het oostelijke deel van het Rijk en nu wacht Rome op hem, met alles wat het vertegenwoordigt in de ogen van de wereld. Een grote uitdaging die moet worden aangegaan in naam van de verkondiging van het evangelie, dat geen barrières of grenzen kent. De kerk van Rome is niet door Paulus gesticht en hij voelt een brandend verlangen om haar spoedig te bereiken, om aan allen het evangelie van Jezus Christus, dood en verrezen, te brengen als een verkondiging van de hoop die de beloften vervult, tot heerlijkheid leidt en gegrondvest op liefde en niet teleurstelt. Om zo aan allen het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, die gestorven is en verrezen. De hoop wordt namelijk geboren uit liefde en is gegrondvest op de liefde die vloeit uit het hart van Jezus, dat aan het kruis is doorboord. Want indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. In diezelfde brief aan de Romeinen, hetzelfde hoofdstuk 5, vers 10. En zijn leven manifesteert zich in ons geloofsleven, dat begint met het doopsel, zich ontwikkelt in volgzaamheid aan Gods genade en daarom bezield wordt door hoop, altijd vernieuwd en onwankelbaar gemaakt door de werking van de Heilige Geest. Het is in feite de Heilige Geest die met zijn voortdurende aanwezigheid op de weg van de kerk het licht van de hoop in de gelovigen uitstraalt. Hij houdt het aan als een fakkel die nooit uitgaat om ons leven steun en kracht te geven. De christelijke hoop misleidt niet en stelt niet teleur, omdat ze gebaseerd is op de zekerheid dat niets en niemand ons ooit van de goddelijke liefde zal kunnen scheiden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking misschien, of angst, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer. Daarom geeft deze hoop niet op bij moeilijkheden. Zij is gegrondvest op geloof en gevoed door naastenliefde en stelt ons zo in staat om vooruit te komen in het leven. De heilige Augustinus schrijft in dit verband: in geen enkel soort leven leeft men zonder deze drie neigingen van de ziel: geloven, hopen en beminnen. Paulus is heel realistisch. Hij weet dat het leven bestaat uit vreugde en verdriet. Dat de liefde op de proef wordt gesteld als de moeilijkheden toenemen en dat de hoop lijkt in te storten wanneer het geconfronteerd wordt met lijden. Maar toch schrijft hij: wij roemen zelfs in beproeving, wetende dat beproeving geduld voortbrengt. Geduld, een beproefde deugd, en de beproefde deugd, hoop. Voor de apostel zijn beproeving en lijden de typische omstandigheden voor hen die het evangelie verkondigen in een context van onbegrip en vervolging. Maar in zulke situaties gloort er door de duisternis een licht. Men ontdekt hoe evangelisatie wordt ondersteund door de kracht die voortvloeit uit het kruis en de verrijzenis van Christus. En dit leidt tot de ontwikkeling van een deugd die nauw verbonden is met hoop, geduld. We zijn gewend geraakt om alles nu te willen, in een wereld waar haast een constante is geworden. We hebben geen tijd meer om elkaar te ontmoeten. En vaak wordt het zelfs in gezinnen moeilijk om samen te komen en rustig te praten. Geduld is op de vlucht geslagen door de haast, wat mensen veel schade berokkent. Ongeduld, nervositeit en soms zinloos geweld nemen de overhand en zorgen voor ontevredenheid en geslotenheid. Bovendien is geduld in het internettijdperk, waarin ruimte en tijd zijn verdrongen door het hier en nu, niet op zijn plaats. Als we nog in staat zouden zijn om met verwondering naar de schepping te kijken, zouden we kunnen begrijpen hoe doorslaggevend geduld is. Om te wachten op de wisseling van de seizoenen met hun vruchten, om het leven van dieren en de cycli van hun ontwikkeling te observeren, om de eenvoudige ogen van Sint Franciscus te hebben, die in zijn Zonnelied, precies 800 jaar geleden geschreven, de schepping als één grote familie zag en de zon broer en de maan zus noemde. Het herontdekken van geduld doet zoveel goeds voor jezelf en voor anderen. Paulus gebruikt geduld vaak om het belang van volharding en vertrouwen in wat God ons heeft beloofd te benadrukken. Maar bovenal getuigt hij dat God geduld met ons heeft. Hij die de God van volharding en vertroosting is. Geduld, dat ook de vrucht van de Heilige Geest is, houdt de hoop levend en versterkt haar als een deugd en een manier van leven. Laten we daarom leren vaak te vragen om de genade van geduld, die de dochter is van de hoop en haar tegelijkertijd in stand houdt. Uit deze vervlechting van hoop en geduld blijkt duidelijk dat het christelijke leven een reis is, die ook sterke momenten nodig heeft om de hoop te voeden en te versterken. De onvervangbare metgezel, die een glimp geeft van het doel, de ontmoeting met de Heer Jezus. En ik denk graag dat er een weg van genade, bezield door populaire spiritualiteit, volksdevotie, voorafging aan de afkondiging in 1300 van het eerste jubeljaar. We mogen namelijk de verschillende vormen niet vergeten waarin de genade van vergeving overvloedig werd uitgestort over Gods heilige gelovige volk. Laten we bijvoorbeeld denken aan de grote vergiffenis die de heilige Celestinus de Vijfde schonk aan degenen die naar de basiliek van Santa Maria de Collemaggio in L'Aquila gingen op 28 en 29 augustus 1294. Dat was 6 jaar voordat paus Bonifatius de Achtste het heilig jaar instelde. De kerk beleefde dus reeds het jubeljaar van barmhartigheid. En nog eerder, in 1216, had paus Honorius de Derde het verzoek van Franciscus ingewilligd om een aflaat voor degenen die de Portiuncula zouden bezoeken tijdens de eerste 2 dagen van augustus. Hetzelfde geldt voor de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Paus Calixtus II stond in 1122 toe dat het jubeljaar in dat heiligdom werd gevierd, telkens als het feest van de apostel Jacobus op een zondag viel. Het is goed dat deze wijdverspreide manier van jubelfeesten wordt verder gezet, zodat de kracht van Gods vergeving de weg van de gemeenschappen en de individuen ondersteunt en begeleidt. Het is geen toeval dat pelgrimstocht een fundamenteel element is van ieder jubileum gebeuren. Op reis gaan is typerend voor wie op zoek is naar de zin van het leven. Een pelgrimstocht te voet is zeer bevorderlijk voor het herontdekken van de waarde van stilte, van inspanning, van wezenlijkheid. En ook in het komende jaar zullen hoopvolle pelgrims niet nalaten oude en moderne paden te bewandelen om de jubelervaring intens te beleven. In de stad Rome zelf zullen er ook geloofsroutes zijn, naast de traditionele routes door de catacomben en de 7 basilieken. Van het ene land naar het andere gaan, alsof de grenzen zijn overwonnen. Van de ene stad naar de andere gaan in contemplatie van de schepping en de kunstwerken, zal je in staat stellen om verschillende ervaringen en culturen te koesteren. Om de schoonheid in jezelf te dragen die, geharmoniseerd door gebed, je ertoe brengt om God te danken voor de wonderen die Hij heeft volbracht. De jubileumkerken, langs de routes en in de stad, zullen oases van spiritualiteit zijn waar men de reis van het geloof kan verfrissen en kan drinken uit de bronnen van hoop, in de eerste plaats door het sacrament van de biecht te ontvangen. Een onvervangbaar startpunt voor een echte reis van bekering. In de specifieke kerken moet bijzondere zorg worden besteed aan het voorbereiden van de priesters en de gelovigen op de biecht en het toegankelijk maken van het sacrament in individuele vorm. Op deze pelgrimstocht wil ik een bijzondere uitnodiging richten aan de gelovigen van de Oosterse kerken, vooral aan hen die reeds in volledige gemeenschap zijn met de opvolger van Petrus. Zij, die zoveel geleden hebben, vaak tot de dood erop volgden, voor hun trouw aan Christus en de kerk, moeten zich bijzonder welkom voelen in dit Rome dat ook voor hen moeder is en dat zoveel herinneringen aan hun aanwezigheid bewaart. De katholieke kerk, die verrijkt is door hun oude liturgieën, door de theologie, de spiritualiteit van de paters, van de monniken, van de theologen, wil symbolisch uitdrukking geven aan het verwelkomen van hen en aan hun orthodoxe broeders en zusters op een moment dat zij reeds de pelgrimstocht van de kruisweg meemaken, waardoor zij vaak gedwongen worden hun thuisland te verlaten, hun heilige plaatsen, van waaruit geweld en instabiliteit hen naar veiliger landen drijven. Voor hen maakt de hoop bemind te worden door de kerk die hen niet in de steek zal laten, maar hen zal volgen waar ze ook gaan, het teken van het jubileum nog sterker. Ja, prachtige tekst in deze bul van Paus Franciscus voor de opening van het jubeljaar 2025. We gaan eerst samen met de Heilige Vader, ook in het bijzonder voor de geestelijke vruchten van dit jubeljaar, bidden tot de Heilige Maagd Maria. We bidden samen het Regina Caeli en komen daarna bij u terug en gaan nog een stukje verder in de vertaling van deze bul die gepubliceerd werd door Paus Franciscus, Spes non confundit.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem eruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostru Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eum genetricem Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et aeternam.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
En u hoort het, we zijn natuurlijk nog steeds in de Mariathon. Aarzel zeker niet om ons te laten weten hoe u de projecten voor het Midden-Oosten en voor Azië wil helpen steunen. 016 41 47 47. We gaan verder met de vertaling van de bul voor de opening van het jubeljaar 2025. Het heilig jaar 2025 staat in continuïteit met eerdere genade gebeurtenissen. In het laatste gewone jubileum werd de drempel van de 2000ste verjaardag van de geboorte van Jezus Christus overschreden. Vervolgens heb ik op 13 maart 2015 een buitengewoon jubileum afgekondigd met als doel mensen in staat te stellen Gods aangezicht van barmhartigheid te ontmoeten. De centrale verkondiging van het evangelie voor iedere mens in iedere tijd. Nu is de tijd gekomen voor een nieuw jubeljaar, waarin de heilige deur opnieuw zal worden opengegooid om de levende ervaring van Gods liefde te bieden, die in het hart de zekere hoop op redding in Christus opwekt. Tegelijkertijd zal dit heilig jaar de weg wijzen naar een ander, fundamenteel jubileum voor alle christenen. In 2033 zal namelijk het 2000-jarig bestaan gevierd worden van de verlossing die volbracht is door het lijden, de dood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. We staan dus voor een reis die gekenmerkt wordt door grote etappes, waarin Gods genade de mensen voorgaat en begeleidt, die ijverig wandelen in geloof, ijverig in de liefde en volhardend in de hoop. Gesteund door zo'n lange traditie en in de zekerheid dat het jubeljaar voor de hele kerk een intense ervaring van genade en hoop zal zijn, decreteer ik dat de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan geopend zal worden op 24 december van het huidige jaar 2024, waarmee het gewone jubileum begint. Op de daaropvolgende zondag, 29 december 2024, zal ik de heilige deur van mijn kathedraal van Sint-Jan van Lateranen openen, die op 9 november van dit jaar de 1700ste verjaardag van haar inwijding zal vieren. Vervolgens zal op 1 januari 2025 de plechtigheid van de Allerheiligste Moeder van God, de Heilige Maagd Maria, ook de heilige deur van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore worden geopend. En tot slot, op zondag 5 januari, zal de heilige deur van de pauselijke basiliek van Sint Paulus buiten de muren worden geopend. Deze laatste drie heilige deuren zullen worden gesloten op de zondag 28 december van hetzelfde jaar. Ik stel ook vast dat op zondag 29 december 2024 in alle kathedralen en co-kathedralen de diocesane bisschoppen de heilige Eucharistie zullen vieren als plechtige opening van het jubeljaar volgens het ritueel dat voor de gelegenheid zal worden voorbereid. Voor de viering in de co-kathedrale kerk kan de bisschop worden vervangen door een van zijn bijzonder aangewezen afgevaardigden. Mogen de pelgrimstocht van een kerk, gekozen voor de collectio, naar de kathedraal een teken zijn van de reis van hoop, verlicht door het woord van God en gelovigen verenigd. Tijdens deze pelgrimstocht worden passages uit dit document gelezen en wordt de jubelaflaat aan het hele volk aangekondigd, die kan worden verkregen volgens de voorschriften in hetzelfde ritueel voor de viering van het jubeljaar in de particuliere kerken. Tijdens het heilig jaar, dat in de particuliere kerken eindigt op zondag 28 december 2025, moet ervoor gezorgd worden dat het volk van God met volle deelname zowel de verkondiging van de hoop op Gods genade als de tekenen die van de werkzaamheid ervan getuigen mag verwelkomen. Het gewone jubileum zal eindigen met het sluiten van de heilige deur van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter in het Vaticaan op 6 januari 2026. Op drie koningen. Mogen het licht van de christelijke hoop iedere mens bereiken als een boodschap van Gods liefde gericht aan allen, en mogen de kerk een trouwe getuige zijn van deze verkondiging in alle delen van de wereld. Het document gaat vervolgens verder met enkele tekenen van hoop uit te zetten, zeg maar, een aantal zaken waar Paus Franciscus wil aan herinneren. En daar gaan we zeker een volgende keer mee verder, want het document gaat nog wel een stukje verder. En de paus wil op die manier ons als het ware al een stukje voorbereiden op ons hart te richten op de hoop. De hoop namelijk dat wanneer wij tot God naderen en vergeving vragen, zijn vergeving ook mogen ontvangen. En dat het komende jubeljaar 2025 een echt genadejaar is, waar grote genade zal geschonken worden aan het hele volk van God. De paus benadrukt het belang en je ziet ook in het document in het begin, schetst hij als het ware de historiciteit van dit jubeljaar, van de traditie van zo'n jubeljaar te organiseren. We kunnen enkel maar dankbaar zijn aan de Heilige Vader en aan God voor het komende jubeljaar en 2024 ook echt gebruiken om ons daartoe voor te bereiden. Vooral door ons toe te leggen op het gebed. Iets waar Paus Franciscus door middel van de congregatie voor de nieuwe evangelisatie ook heeft opbenadrukt en waar we ook hebben blijven bij stilstaan tijdens Radio Vaticaan. Volgende keer gaan we dus zeker daarmee verder. En de verkondiging van het evangelie, u hoorde het in het begin van dit document, dient te gebeuren aan iedereen en aan alle volken. En Radio Maria speelt daar zeker een rol in. In ons land, zeer zeker, maar ook in de landen die we met deze Mariathon willen helpen steunen. U kan dus antwoorden op de oproep van Paus Franciscus door ons te laten weten hoe u de hoop van Jezus Christus wil helpen verspreiden. En dat door het steunen van de projecten van Radio Maria in onder meer het Midden-Oosten en Azië. Laat het ons gerust weten 016 41 47 47. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan gaan we zeker verder met de vertaling van de bul ter opening van het jubeljaar 2025, Spes non confundit.